Multimedia.
Welkom bij Verrukkelijke Wetenschap. Mijn naam is Daan Snijders, ik ben wiskundige en ik neem u iedere week mee in een zoektocht in de wereld van de wetenschap. Eindelijk een podcast voor iedereen die ooit een keer waarom heeft geroepen. Een vrolijke podcast die afdaalt in de diepste spelonken op zoek naar al het moois dat wetenschap ons kan leren. Iedere week hebben we één vraag en één gast die ons hopelijk een stapje dichterbij de ultieme waarheid brengt. Vraag van vandaag: wanneer is de zon op? Hoe vind je het, Marlijn?
Ja, ik heb nu al verwarring. Wanneer is de zon op? Wanneer gaat de zon op? Of is hij op qua energie?
Ja, nou, dat is heel mooi. Dat kunnen we op twee manieren aanvliegen. Het gaat eigenlijk om die laatste natuurlijk. Wanneer is hij opgebrand? Maar ik vond het wel leuk om een beetje hem zo cryptisch voor te leggen. Ja. Van wanneer is hij eigenlijk op?
Want heel daar heb ik leuk gedaan.
Heb ik ook nog een grappig antwoord op namelijk. Van wanneer is hij op? Dat is namelijk voordat je ziet dat hij op is. Opgekomen dan in dit geval. Marlijn, ik wil je even meenemen naar het Louvre.
Ja? Tuurlijk joh, even, reis weer die wereld
even
over.
Even wereld Parijs, dat is namelijk mijn favoriete museum. Tenminste een stukje daarvan, de Richelieu-vleugel. Daar heb je Egyptische kunst. Prachtig, ja. Al die beeldjes. En een van die beeldjes is een beeld van de god Ra. De zonnegod. Daarom wil ik het daar eventjes over.
Ra.
Een klein stukje mythologie. Mannen en vrouwen waren tevreden vroeger in Egypte en ze vereerden Ra, hun stralende god. Er waren nooit ruzies of vechtpartijen, maar na een tijdje vergaten de mensen hun vreedzame gewoonten en begonnen elkaar aan te vallen. Ra was bedroefd. Ik wil niet langer leven in deze wereld, zei hij. En hij rees omhoog, hoger en hoger naar de hemel, waar hij op een boot stapte om over de hemel te varen. Hij ging aan boord en zeilde weg de hemel langs. En toen hij bij de rand van de aarde was, zeilde hij de onderwereld binnen. Toen was het voor het eerst donker op aarde. Maar Ra wilde de mensen niet bang maken. Hij maakte de maan, zodat er een zacht zilver licht zou schijnen om de mensen gerust te stellen als de nacht viel. Sinds die tijd vaart Ra elke dag in zijn boot langs de blauwe hemel en schijnt op de aarde. 'S Avonds gaat hij onder en gaat hij naar de onderwereld. En daar wacht de reusachtige woeste slang Apep op hem. Elke nacht slingert Apep zich om Ra en zijn boot heen en probeert hem op te slokken. Dan volgt er een lange strijd, maar Ra is altijd de sterkste. Elke morgen komt hij zonder mankeren terug, als een gouden schijf, fris en helder stralend aan de oostelijke hemel. En dan begint een nieuwe dag. Nou, dat is allemaal verloren gegaan, jongens. Dit is allemaal...
Prachtig!
Zag je dat ik het hieroglyphen las? Hey, ik was het zo van zo'n oude obelisk af. Ja, nou, daar moet je ook voor doorgestudeerd hebben. Maar goed, dat was even een uitstapje, want het gaat eigenlijk om de zon.
Ja.
Nou ja, we hebben alles te danken aan de zon. We kunnen het er lang over hebben, Marlijn. Leven, licht. Alles wat we nodig hebben zit in de zon, min of meer. Anders was er ook geen water, denk ik.
Nou, ik
geen
denk
energie.
Dat ik alles nog meer begrijp hoe belangrijk die is na dit gesprek.
Nou, laten we daar dan mee beginnen.
Ja.
Met onze expert van vandaag, en dat is Rachid Sloot. Hij is sterrenkundige bij het Anton Pannenkoek Instituut voor Astronomie, waar hij onder andere onderzoek doet, lesgeeft en beheerder is van het observatorium. Klopt dat allemaal?
Dat klopt allemaal.
Ja, wat leuk.
Hey, maar je kan niet naar de zon kijken, of wel, vanuit het observatorium?
Zeker wel. Ja.
Ja?
Alleen je kijkt er meestal niet direct in. Dus we maken dan gebruik van een zonneprojectie waar we dan weer naar kijken.
Ja. Oh, oké, dus je krijgt een soort plaatje. Hoe moet ik dat voorstellen? Een zonneprojectie?
Echt gewoon een projectie. Dus eigenlijk als je een, stel dat je een lensje zou nemen. Hè, waarmee je gewoon een afbeelding kunt maken. Denk aan een beamer of zo. Alleen dan met echt zonlicht. Ja, dus.
Maar nou denken Marlijn en ik, wat is daar nou aan te zien? Dan heb je een gele cirkel, toch? Wat is er nou aan de zon?
Ik ben blij dat jij mijn gedachten kan lezen.
Dus volgens mij moeten we maar meteen er naartoe gaan. En dat lijkt me een mooi
naar
begin.
Naar die zon.
Naar die zon en waar die, wat het eigenlijk is. Wat is de zon? Dat is een ster.
Zeker,
En waarvan gemaakt bijvoorbeeld?
Nou, de meeste sterren die zijn dus vooral gemaakt van twee stofjes. Dat is waterstof en helium. Dat zijn twee gassen die zodanig op elkaar zitten. Hè, dat je in het centrum, dat al de zwaartekracht die alles bij elkaar trekt, daar zo'n grote druk en temperatuur maakt, dat die uit zichzelf kan gaan stralen. En dat gaat middels kernfusie. En dat is eigenlijk wanneer je een ster hebt. En de ster die bij ons het dichtst bij staat, die noemen wij de zon. Ja.
Maar is die ook de grootste die dicht bij ons staat?
Nou, er staat er maar eentje dichtbij ons.
Oké. Okay. Dus, ja, dus die staat gewoon het dichtbij?
Ja, klopt.
Oké. Okay.
Ja, anders zou je dat toch de hele dag zien? Veel feller. Ja, maar goed. En wij draaien... nou ja, goed, maar ik wil je niet terecht wijzen.
Oh ja.
Wij draaien daaromheen. We hebben te maken met een hele hoop zwaartekracht daar.
Ja.
Geldt het eigenlijk voor alle sterren dat die ook planeten om zich heen hebben?
Nou, dat is dus weer een ontwikkeling van de laatste... Nou, zeg het, vanaf ongeveer 1995. Toen werd de eerste andere planeet bij een andere ster ontdekt.
Oké. Okay.
En sindsdien vinden we er steeds meer. Dus het lijkt erop dat bijna al die andere sterren die we zien... Ja. S'nachts, dat die toch ook wel weer planeten hebben.
Oké, okay. Ja. Oké.
Okay. Zeg, jij zei van, er komt allemaal spul samen. Daar is kernfusie aan de gang.
Ja.
Waar komt dan die onwaarschijnlijke hitte vandaan? Dat is een soort kernreactie?
Klopt, ja. Het zijn eigenlijk allemaal kernreacties die je daar hebt. Alleen het is een ander soort kernreactie die wij hier in de kerncentrales hebben. Daar hebben we namelijk over kernfusie.
Ja.
Daar worden dus atomen worden daar gespleten en dan komt er energie vrij. Mm-hmm. Wat je dus ook kunt doen, is hele lichte atomen samenvoegen. En daar komt ook energie bij vrij. Nou, de lichtste twee atomen die we hebben zijn waterstof en helium.
Ja.
En vooral waterstof wordt gefuseerd in de kern van de zon. Daar heb je een gigantisch hoge temperatuur voor nodig. Hè. Dat begint met 10 miljoen graden.
Ja. Ja.
En dan pas krijg je dat voor elkaar. Nou, en dan krijg je dus straling eruit. Ja.
Maar Rachid, hoe weten we nou hoe warm het daar van binnen is? Want je komt daar niet, je kan er al niet eens normaal naar kijken. Laat staan dat je erop kan. Hoe gaat dat dan? Hoe weten we dat?
Ja, nou, we hebben natuurlijk ook, we proberen dat ook na te maken. Hè? Dus de kernfusie die er in de zon plaatsvindt, proberen we nu in reactoren voor elkaar te krijgen. Okay. Want dat zou een hele mooie energiebron zijn natuurlijk. En daar merk je, kijk, die deeltjes, die stoten elkaar af. Hoe dichter ze bij elkaar komen, hoe verder ze, of hoe harder ze zeg maar, elkaar afstoot. Net als twee magneetjes die je tegen elkaar aan probeert te drukken.
Mm-hmm.
Dus ik kan je voorstellen dat je, als je die twee wil laten botsen en samensmelten, dat je zo ontzettend veel energie nodig hebt. Dat je zoveel temperatuur in moet proppen, als het ware. En heel veel botsingen kan simuleren. En dan pas krijg je dus dat kernfusie op gang. En dat kunnen we hier nadoen in het laboratorium.
Okay.
En dat wordt ook gedaan in kernfusiereactoren bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Dus dan leer je een beetje wat voor temperaturen of wat voor druk je daar nodig hebt. Omdat,
ja, en je kan denk ik ook gewoon berekenen, toch? Van hoeveel is er nodig om zo'n reactie voor elkaar te krijgen. Ja. Dus dan kan je het gewoon achter je bureau denken van, nou, dat moet 3000 Kelvin zijn.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Plak er een paar nullen achter.
Of een paar nullen, sorry.
Dank je.
Die zon, is dat nou een grote ster als we dat vergelijken met andere of juist klein?
Nee, het is juist een hele gemiddelde ster eigenlijk.
Oh.
Ja, de sterren die kun je in allerlei groottes kun je eigenlijk tegenkomen.
Mm-hmm.
En je hebt dus de allerkleinste, je moet zo zien. Hè? Stel nou dat je een gasbolletje neemt. Ergens gewoon in de ruimte zweeft een gasbolletje. Dan heb je de zwaartekracht die de boel eigenlijk samentrekt, waardoor het een bolletje wordt en blijft.
Mm-hmm. Ja.
Maar dat hoeft nog niet per se zo te zijn dat hij zelf gaat stralen vanuit het midden, vanuit die kernfusie. He, dan moet je een bepaalde hoeveelheid massa voor hebben. Kom je op een gegeven moment over een kritische grens, dan steekt het eigenlijk een soort van aan. He. Dan begint de kernfusie en dan heb je dus een ster. Nou, daarvoor moet je al iets groter zijn dan bijvoorbeeld de planeet Jupiter.
Okay.
Om dat voor elkaar te krijgen. Jupiter heeft het net niet gered. Die is net niet groot genoeg.
Oh.
En dan kun je natuurlijk steeds groter en groter. En als je meer materie hebt, dan gaat het
Jupiter
nog harder.
Jupiter had ook een ster kunnen worden.
Als hij iets groter was geweest, dan zou het een ster kunnen zijn. Ja.
Okay.
Klopt. En dan is nu nog een planeet.
Ja, dat is wel een beetje raar eigenlijk. Is het wel een planeet? Okay. Ja, maar het is een gasplaneet.
Het is een gasplaneet, ja.
Okay.
Ja.
Dus je kan er niet op lopen, Marlijntje.
Moeten we ook nog wel eens een keer wat mee doen, hoor, met planeten en sterren. Nou ja, oké, wacht even. Jij vroeg of het de grootste was. Daar was Rachid
heel gemiddeld.
Wilf aan het...
Heel gemiddeld.
Heel gemiddeld, ja. Maar met een enorme power.
Zeker, ja. Kunnen we hier zelfs voelen. Hè? Als je buiten loopt, dan voel je gewoon de straling van de zon afkomen. Ja. Nu wat minder, maar in de zomer, ja.
Hey, en nou was onze vraag of hij al, wanneer die op was. Maar dan moeten we eerst even weten, waar zit hij ongeveer in zijn levenscyclus? Ja. Of wat hij is dus ontstaan, dat heb je net gezegd. Hij is, wat is hij nu? Is hij volwassen al, de zon? Of
hij is zelf middelbare leeftijd. Dus zit er veel halverwege.
Beetje zoals ik.
Oud zonnetje van
me. Ook. Ik ben ook een stralende jongen natuurlijk. Ja.
Om midden van zijn leven.
Ja. Dus kijk, zodra er een ster ontstaat, hè, dus ook onze zon, dan heb je een hele grote gaswolk die eigenlijk in elkaar stort. En dan wordt de ster in het midden gevormd. En daaromheen krijg je een hele dikke schijf waaruit de planeten ontstaan. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de planeten en de zon tegelijkertijd zijn ontstaan. En wat je dan bijvoorbeeld kunt doen, hè, is... dingen uit het zonnestelsel, bijvoorbeeld meteorieten, ook tegelijkertijd zijn ontstaan. Als je die bekijkt, dan kun je met bepaalde dateringsmethoden, radioactieve elementen die daarin terug zijn te vinden, kun je de leeftijd bepalen. En dan komen we altijd ongeveer tegen de 5 miljard jaar oud aan. Dus dan hebben we de leeftijd van de aarde, de planeten en de zon eigenlijk te pakken.
Wauw, 5 miljard?
5 miljard, ja.
Maar we hebben natuurlijk geen idee hoe oud je kan worden als zon.
Jawel, weten we precies.
Nou ja.
Ja.
Hoe kan dat dan?
Nou, dat gaan we niet uitleggen. Volgens mij zitten we precies op de helft, of niet? Er is nog
een zit op de helft, ja. Dus wat er gebeurt in de zon, heb je dus in de kern waar de kernfusie plaatsvindt. Dat is de enige plek waar het heet genoeg is in de zon. De rest is allemaal te koel. Daar gebeurt het niet. En dan kun je dus uitrekenen door de hitte die je eigenlijk ontvangt. Of eigenlijk, wat noemen we een flux te meten van die ster. Weet je hoeveel die uitstraalt. En weet je dus hoe hard dat branden gaat in de kern. En dan kun je gewoon uitrekenen.
Als een oventje die opraakt.
Klopt, ja. Dan, wanneer de brandstof op is.
Ja.
En dat zal ongeveer over 5 miljard jaar zijn.
Oké.
Wat ik ook wel interessant vond, wat ik las, was toen hij net een hoofdster was, zo heet dat dan zo mooi, toen zond hij maar 70% van zijn warmte uit en zijn licht. En elke 110 miljoen jaar neemt dat met 1% toe. Dus hij wordt steeds wat sterker. Dus over 3 miljard jaar zal hij naar verwachting de lichtkracht van de huidige zon hebben, maar dan met 33% meer. Dus een derde extra. Ik zit me af te vragen of dat nog leefbaar is op aarde. Want we hebben het nu over... Dit heeft dus niks met broeikasgas en zo te maken. Of klimaatverandering.
Nee, maar ik vind het zo gek dat je als je in je midden van je leven zit... Dat zou ik dus nu denken, dat precies nu het midden... Dat je dan op je sterkst bent.
Nee,
maar...
hij gaat kapot als je helemaal oververhit is.
Oh, hij gaat steeds erger.
Denk ik. Ik kijk nog even naar de expert.
Oké.
Dus wat er gebeurt, hè? Dus die ston die gaat steeds een klein beetje erger branden. En op een gegeven moment is de brandstof op... Ja, dan komt hij in een volgende fase van zijn leven terecht. En dan kan die kern er niks mee doen. Want er zit dan helemaal... Als je waterstof fuseert, krijg je alleen maar helium. Dus krijg je allemaal heliumophoping in het centrum. Nou, dat fuseert niet, want dan heb je veel hogere temperaturen voor nodig... die de zon normaal gesproken niet bereikt.
Nee.
En dan krijg je dus een soort van pit in het midden... met daaromheen een schil waarin nog wel waterstof fuseert. Nou, die schil die ligt wat verder naar buiten. Dus de zon die gaat dan opblazen, wat meer licht geven. Ja, maar dat houdt natuurlijk ook op een gegeven moment op.
Ja.
Op een gegeven moment is die brandstof echt op. Ja, en dan...
Dan wordt een rode reus.
Wordt een rode reus, ja. Ja.
Rode reus?
Ja, vertel even. Wat is een rode reus?
Nou, dan krijg je dus die schilverbranding. En daardoor zet de zon enorm uit. En dan kan die echt wel 1000 keer groter worden ongeveer.
Oeh.
Hij zal zelfs de binnenste planeten waarschijnlijk opslokken. Mercurius, Venus, misschien de aarde ook. En omdat hij zo groot wordt, dan is het aan de buitenkant natuurlijk veel verder van de kern. Dus dan koelt het af. En het is een beetje gek, hè? Het werkt met sterren zo, dat als iets als de zon is, dan geeft het een beetje wit licht. Maar als je het koeler maakt, dan wordt hij rood. En als je het heter maakt, dan wordt het blauw of wit heet.
Oké.
Dus wordt hij rood omdat hij afkoelt.
Dus hij koelt dan af aan de buitenkant, ja.
Ik vind het zo... Waren hier mensen vroeger ook al mee bezig? Wanneer weten we dit
Copernicus.
Allemaal?
We weten alles al vanaf Copernicus.
Nou, dan.
Nee, hè? Of wel? Nou ja, die was daar wel flink mee bezig toen de tijd.
Nou, Copernicus die hield zich vooral bezig met hoe de planeten om de zon heen draaiden.
Okay. Ja.
Ja, maar het echte eerste zonneonderzoek kwam toch wel een beetje later, rond de 1600 ongeveer, met Galileo en ook de ontdekking van de telescoop.
Fascinerend, hè?
Mogen we nog even verder van de rode reus? Want dat krijgen we natuurlijk na de rode reus. De witte dwerg.
De witte dwerg, ja. Want van rood gaat hij naar wit.
Nou ja,
of niet?
Hoe zit dat? Want we zijn nu dus helemaal opgeblazen. Hij heeft de aarde misschien, maar in ieder geval de binnenste planeten opgeslokt.
Ja.
Hij heeft rood omdat hij wat afgekoeld is.
Mm-hmm. Ja.
En dan wordt hij een witte dwerg.
Klopt, ja. Dus die schil waar tot nog de waterstofverbranding in zit, hè? Dat zorgt ervoor dat die pit in het midden van helium ook weer steeds heter wordt. En op een gegeven moment kan die nog weer een hoge temperatuur, dat het helium ook weer gaat fuseren. Nou, dat kan in de zon heel eventjes gebeuren. En daarna blaast hij gewoon zijn hele schil, de buitenste lagen, blaast hij gewoon weg. Nou, dan heb je dus nog die pit die overblijft in het centrum. Ja, die heeft de zwaartekracht van de materie eromheen niet meer. Dus die gaat langzaam afkoelen. En dan krijg je dus wat je noemt een witte dwerg. Ja.
Kan die ook een zwart gat worden? Of is die,
nee, daar is de zon niet zwaar genoeg voor, ja. Moet je toch echt een zwaardere ster hebben.
Oké.
Hey, ik had dus gezegd... Ja, het is even een trip.
Ik ben nu al, zit er al helemaal in.
We hebben 5 miljard jaar... Of 10 miljard jaar hebben we nu doorlopen.
Ja.
Van geboorte.
Ja. Maar ik vind dat rode reus en witte dwerg, nou, dat moet ik toch even goed onthouden.
Ja, en het zet alles ook best wel in perspectief, vind ik altijd. He, want we zullen nooit eeuwig bestaan. Dus valt er niks aan te doen als dat ding ontploft. Uit elkaar spat.
Nee. Maar, nee. Goed, dat is wel heel ver weg.
Het is wel ver weg, maar we zijn wel op de helft. Hey, eventjes over wanneer is de zon op? Toen zei jij al terecht, van dat vind ik een hele ambiguë titel. Hè? Wanneer is de zon op? De zon is namelijk eigenlijk, als je gewoon kijkt wanneer die opkomt, zien wij er pas 8 minuten later dan dat die echt is opgekomen.
Is al een keer langsgekomen in de podcast.
Maar dat vind ik wel leuk, want die tijd dat het licht erover doet, is 8 minuten.
Ja.
Ja, dan is hij eigenlijk al op. Ja.
En is het nou vooral, ik zit even aan een gloeilamp te denken, want die verbruikt heel veel warmte en die eigenlijk meer, die oude peertjes, meer warmte dan dat ze licht geven. Is dat een soort evenwicht bij de zon of is het vooral warmte wat die afgeeft of vooral licht waar de energie naartoe gaat?
Het is een beetje hetzelfde eigenlijk. Want kijk, je kan warmte kan je op een paar manieren kan je transporteren. Hè? Gewoon in de natuur in het algemeen. Het eerste kan je het met straling doen. Mm-hmm. Straling heb je in allerlei soorten en maten. Je hebt de hele korte straling, die geeft vooral eigenlijk UV-licht of röntgen of dat soort dingen. Dan heb je het stukje wat wij kunnen zien. En als je dan nog langere straling krijgt, dan zit je in het infrarood of in het radio. Maar dat infrarood, dat merken wij dus als warmte. En een klein stukje hoge energie, dat merken we dus als licht dat we kunnen zien. Dus dat is maar net waar wij gevoelig voor zijn.
Ja.
Ja, en dat is ook de enige manier dat de warmte bij ons kan komen. Want de andere manier is dat je het via geleiding doet bijvoorbeeld, of dat je hele hoeveelheden gas naar ons toestuurt. Nou, dat gebeurt niet, of in veel mindere mate.
Ja.
Dus het is vooral straling wat wij voelen van de zon. Ja.
En waar is hij dan het warmste? Is dat meteen aan het oppervlak of helemaal binnenin? Of?
Helemaal binnenin zijn de temperaturen echt een hoogste. Dan moet je denken aan 15 miljoen graden ongeveer.
Wow.
Ja. 15
miljoen. Dat is wel echt heel heet.
Dan mogen we blij zijn dat hij nog niet zo warm veel uitstraalt.
Nee, we kunnen alleen nu.
Want anders was je verbrand.
Ja. En daarvoor konden we ook niet, want toen was hij te slapjes.
Ja, ja.
Hey, maar dan heb ik ook wel eens gehoord dat de oppervlakte dan minder heet is dan eigenlijk daar vlak boven de zon.
Ja.
Dus dat vind ik heel raar altijd.
Je bedoelt dat er bovenlaagje?
Ja, wat is het woord daarvoor? Ik wil aureool zeggen, maar dat is heel slecht.
Nou, het is de echte corona eigenlijk.
De corona, ja. Ja, ja, dat woord vergeet ik ook snel, corona.
Nou, gelukkig terecht. Kunnen we het nu in een andere context gebruiken. Ja.
We kunnen het eindelijk even gewoon rustig over corona hebben. De corona van de zon. Ja. Dus daar vlak omheen. Waarom is het daar zo veel heter dan de oppervlak van de zon?
Ja. Dus eigenlijk, als we even een temperatuurreis maken vanaf het centrum naar buiten.
Heel graag.
Dan begin je dus met een 15 miljoen graden. En dan aan het oppervlak is het afgekoeld tot ongeveer 6000 graden. Dus dat is al een gigantisch verschil. Ja. Nou, aan het oppervlakte, daar wordt het ook een stukje eiler, het gas. Hè. Dat is, het is gewoon niet meer zo dicht, niet meer op elkaar gedrukt. Dus wat daar gebeurt is, je hebt gigantische magneetvelden in de zon. Die zorgen ervoor dat die al dat gas wat daar zit, dat kan aanslingeren, om het maar even zo te noemen. En dus ook steeds heter en heter maken. Ja, en dat kan zijn warmte dan niet meer kwijt, want het is zo'n ijl gas. Die deeltjes die kunnen niet meer botsen. Dus het kan alleen maar warmer en warmer en warmer worden. En dan kun je wel temperaturen halen van weer een paar miljoen graden als je dus in die corona komt.
Okay, dus je hebt even een fris stukje en dan wordt het weer heter.
Ja, zoiets. Ja.
Ja, dat vind ik ook wel interessant van waar het dan gemaakt van is.
Ja.
Want bijvoorbeeld de draaiing, Marlijn. Ik doe af en toe eventjes een leuk weetje naar mijn zus toe. Ja. Hallo Marlijn.
Weet Rachid al lang, maar dat komt
verschillende snelheden. Ja. Bij de aarde is het makkelijk. Die draait in één dag rond. En dat gaat net zo snel op Rio de Janeiro als op de Noordpool. Ja. Het draaien van
nee, dat snap ik, dat snap ik.
Verrassend genoeg werkt dit bij de zon anders. Wetenschappers kunnen de draaitijd meten door bepaalde uiterlijkheden van de zon in de gaten te houden. En dan kwamen ze erachter dat rond de evenaar van de zon duurt het ongeveer 25 dagen voordat dat rond is gegaan. Terwijl dat bij de polen 36 dagen duurt. En het onderliggend gebied van de zon, dus de kern, doet er ongeveer 27 dagen over. Dus dat geeft mij een beetje idee dat het een soort smurrie-achtig geheel, gassen. Ja. Dus je hebt verschillende snelheden. Vond ik wel interessant.
Ontzettend, ook omdat je dat helemaal niet kan bedenken als het een bol is.
Nee, dan denk je, gaat allemaal samen. Maar het blijft, het is een soort windenwaai, zo noem ik het.
Ja, zo ongeveer wel, ja. Ja, dit is ook wel een heel interessant punt. Want kijk, je hebt dus in het midden die pit, waar lekker de kernfusie bezig is, dat noemen we de kern. Dan moet die energie moet naar buiten. Nou, dat kan het meest efficiënt door dat te doen met straling. Dus de zon die gaat dan tot ongeveer 70% naar buiten. Allemaal straling. Maar dan wordt het ineens een stuk efficiënter om gewoon via convectie te werken. Dus dat betekent eigenlijk dat als je aan de onderkant, net zoals dat je bijvoorbeeld water kookt in een pannetje. Mm-hmm. Op een gegeven moment is dat beneden is dat heet.
Ja.
Nou, dan gaat die hele hoeveelheid gaat naar boven, als een bubbel. Dan koelt het weer af en dan gaat het weer naar beneden. En dan krijg je dus zo'n circulatie. Nou, dat is de laatste 30%. En dan komen al die lichtdeeltjes, die fotonen, die komen dan bij het oppervlakte aan. En daar is het gewoon veel minder gas en dan kunnen ze ineens ontsnappen. Dan botsen ze nergens meer tegenaan. En dat is zeg maar het licht dat wij vanaf de zon afkomen zien. En nu ben ik je vraag vergeten.
Hoe lang doet een deeltje erover om vanaf de kern helemaal naar buiten te komen?
Dat kan zo'n 100.000 jaar duren.
Dat was mijn vraag helemaal niet, maar nee. Het was wel een hele goeie, toch?
Ja. Het ging over dat er verschillende snelheden op
maar dat
die,
heb je goed gezegd. Dus daardoor komt er ook al die wrijving. En volgens mij komt daar dat magnetisme dan ook vandaan, denk ik.
Ja, dat denken ze dus nu. Hè? Dat is de hypothese dat tussen die scheidingslaag van het wat we dan de convectieve laag noemen en de stralingslaag.
Ja.
Daartussen zit dus wrijving en daar kunnen dus ook magneetvelden worden opgewekt.
Maar dat wat je net zei, dus zo'n foton, hè, die begint eigenlijk zijn reis. En die doet daar, wat zei je, 100.000 jaar?
100.000 jaar over doen.
100.000 jaar voordat hij aan de rand is. En dan ping, na 8 minuten in jouw sprankelende oogje terechtkomt, Merlijn.
Zonder straaltje. Maar hoe dichtbij kunnen we eigenlijk komen met die warmte?
Hoe bedoel je?
Nou, stel je voor dat we er naartoe willen.
Oké, nou, dat is heel goed van je. Want dat? Nou, daar zijn we nu net mee bezig. Terwijl wij aan het praten zijn, is er een nieuwe soort satelliet of een shuttle naartoe gestuurd.
Naar de maan. Naar de zon.
Naar de zon.
De hele tijd over de zon. Wat praten kom ik met mijn maan. Sorry, Rachid.
En die komt wel miljoenen kilometer. Ik heb het ergens opgeschreven. Oh, maar die komt redelijk dichtbij, hè, voor het eerst.
Ja, klopt.
Weet je waarom die daar naartoe gestuurd is?
Niet precies, maar ik schat in dat het is om dus in ieder geval de zonnewind te meten daar. Dat is namelijk dat die buitenste laag van de zon, die zendt ook de hele tijd deeltjes uit. Ook onze kant op. Die kunnen we hier op aarde ook meten. En als je er dichterbij bent, kun je het natuurlijk een stuk beter doen. Ja.
Ik heb het opgezocht. 4 miljoen, heb ik het in het Engels, miles. Dus dan moet ik dan maar 1,4 doen of zo. Nou, 6 miljoen kilometer gaat die van de zon af. Maar dat is nog hartstikke dichtbij. Dus hij moest flink ingepakt worden. En nou dan gaan we het inderdaad even over. Laten we eerst even een positief dingetje over de zon. Het is goed voor vitamine D. Hè? Als je lekker in de zon gaat staan, dan maak je vitamine D.
Nou ja, het geeft ons toch het leven.
En het geeft ons leven. Ja. Maar er zijn dus ook gevaren van de zon. En één daarvan, en daar hebben we het dan over, is zo'n zonnestorm.
Ja.
En dat heeft te maken met. Leg het maar uit. Iets met zonnevlammen en dat hier naar de aarde komt.
Zonnestorm.
Zonnestorm, wel mooi.
Ja. Dus wat er gebeurt op de zon, hè, dus die zon die gaat ook door een andere cyclus heen. We hebben net al de levenscyclus gehad.
Mm-hmm.
Maar die zon die kan dus ook pulseren. En dat doet hij in ongeveer 2 à 3 dagen. Dus ieder 2 à 3 dagen zakt hij als het ware een klein beetje in elkaar. En iedere keer komt er heel veel zonnewind, wat we noemen, onze kant op. Nou, dat zijn geladen deeltjes. Hè, die worden gevangen in ons aardmagneetveld. Die worden zo gevangen en dan komen ze op de polen terecht. En dan zien we dat als noorderlicht bijvoorbeeld. Nou, nu kan het zijn dat er een extra grote uitbarsting op de zon plaatsvindt. Hè? Dus echt een zonnestorm. Dat is een soort van lus van magnetisme, waarin dus het materie wordt opgevangen. Die schiet dan los. En als die in onze richting staat, krijg je dus een hele grote hoeveelheid deeltjes onze kant op.
En wat voor deeltjes zijn dat?
Dat zijn dus vooral eigenlijk materie waar de zon uit bestaat. Dus waterstofdeeltjes voornamelijk, ja.
En kan dat kwaad als we dat zo'n bak over ons heen krijgen?
Ja, dat zou kwaad kunnen, ja. Ja, inderdaad. Als het echt onze kant op gaat, dan moet je het zo zien. Hè? Dat kan dus een interactie aangaan met onze bijvoorbeeld stroomnetwerken. Die kunnen helemaal plat liggen daardoor. Oh. Maar ook bijvoorbeeld satellieten kunnen misschien even niet meer werken. Omdat ze dus interactie aangaan met die geladen deeltjes. Dus dat is iets wat we liever niet hebben. Maar goed, je doet er niet zoveel aan.
Nee, maar het is nog nooit gebeurd.
Jawel, in Amerika.
Het is een aantal keer gebeurd, ja.
En dan lag dus het hele netwerk plat.
Ja, klopt.
Maar als het niet erg is, dan is het noorderlicht.
Klopt, ja. Okay. Maar als er dus zo'n uitbarsting is, dan hebben we natuurlijk ook prachtig noorderlicht weer misschien.
Ja, dan heb je het overal. Maar mijn vraag is even, dan gaan we daar dus naartoe. Want wij kunnen die nu niet voorspellen, die zonnestormen, wanneer die komen. Of.
Nou, dat proberen ze dus wel heel goed te doen. Hè. Dat noemen ze dan de space weather. Dus door de continue zon in de gaten te houden, kun je dus zien waar de activiteit op de zon is. En als er dus een uitbarsting is die in onze richting staat, nou, dan kunnen we ons misschien daarop voorbereiden, want het komt ook pas een paar dagen later bij ons aan.
Ja.
En dankzij dat magnetisch veld kunnen we dus het meeste om ons heen afvoeren eigenlijk.
Klopt, ja. Wat de dingen. En als het dan op ons neerkomt, dan is het vaak op de polen.
Oké. Okay. Ja. Dus dan moet ook eventjes een shout-out voor het magnetisch veld, Marlijn. Wat om de aarde zit.
Ja.
Want anders waren we allemaal al weggeblazen.
Maar waarom komt het dan wel bij die polen? Zit daar minder magnetisch veld?
Dan komt het magnetisch veld samen. Ja,
klopt, dan komt het samen. Dus we hebben een magnetische Noordpool en een Zuidpool. Dus daar kan het allemaal mooi naartoe.
Oké. Ja. Oké.
Nou, fantastisch toch?
Jeez, wat is dat toch allemaal? Hadden we toch niet kunnen ontwerpen, Rashid, wij samen?
Nee, dat klopt.
Jeetje,
Mina. Het is gewoon een samenloop van omstandigheden. dat vond ik een mooie zonnestorm. En toen zag ik een andere, een zonnebeving. Of is dat pulseren waar je het net over had?
Dat pulseren inderdaad, okay. Ja.
Dus dan krijg je ook nog een zonnebeving.
Klopt, ja. Ja.
Nou stonden wij net buiten, Marlijn. En toen riep jij, daar loopt een man met een skippiebal. Ja? Nou, dat was Rashid. Je hebt een skippiebal bij je. Ja. Hoezo?
Nou, ik ben natuurlijk gevraagd om iets mee te nemen.
Ja.
Ik zal hem even op tafel leggen. Ja, dan kan ik elkaar niet meer zien, want hij is ontzettend groot natuurlijk.
Hij is heel
groot. Dat is leuk.
Hij is ongeveer 70 centimeter in doorsnede. En waarom is het nou leuk? Ik heb hier dus een schaalmodel van gemaakt. Ja, dus als we de zon zouden verkleinen, een beetje aan te geven hoe groot de zon is, dan hebben we hier de aarde. En dat is een kraaltje die ik uit mijn dochters kraaldoosje heb meegenomen vanochtend. En die is 5,5 millimeter. En dan klopt het precies dat de schaal van de zon naar de aarde ongeveer
Nee!
Ja. Ja, Marlijn.
Zo klein zijn wij.
Zeker, ja.
Of zo groot
en
is
zo
die zon.
En zo groot is die zon.
Ja.
Ja. En moet je ook nog met dat ding eigenlijk dan naar Amsterdam-Noord gaan sjouwen om de afstand ook nog correct te krijgen? Want het staat natuurlijk wel een eind vanaf.
Ja, hij staat een heel eind vanaf, maar het zou ongeveer een paar honderd meter inderdaad moeten verplaatsen.
Oké.
Okay. Ja, maar dan zie je dat zielige kleine bolletje.
Ja, dan denk je toch ook dat wordt verpulverd. Nou, dat gebeurt ook op een gegeven moment.
Uiteindelijk wel, ja.
Ja, nog eventjes, mag ik even terug
ja, maar
dan in de tijd?
Je bent, het staat allemaal open voor je.
Nou, we hadden het over hoe je naar die zon keek. En toen zei je dat je niet rechtstreeks kon kijken.
Oh, ja.
En dat legde Rashid uit. Maar hoe weten we dan... Kijk, wat bij de maan heb ik wel een voorstelling. Daar kan je gewoon, hè, dat heb je wel eens gezien op een foto. Maar eigenlijk weet ik van de zon niet hoe ze eruit ziet qua oppervlakte. Qua oppervlak.
Ja, nou, dat is dus eigenlijk heel simpel. Misschien kennen jullie wel de camera obscura. Dat is eigenlijk als je een scherm hebt, die maakt een heel klein gaatje in. Dan krijg je aan de achterkant krijg je een mooie afbeelding. Maar dan moet het wel heel donker zijn.
Ja.
Nou, dat principe hebben ze later dus ook lenzen voor gebruikt. Nou, dan kun je een grote lens gebruiken, wat het licht mooi focuseert. En dan kun je gewoon een afbeelding maken van de zon. En dan, dan komen natuurlijk de leuke dingen. Mm-hmm. Dan is het ineens niet een geel schijfje. Dan zie je er stipjes op bijvoorbeeld, wat we dan zonnevlekken noemden.
Ja. En wat zijn die zonnevlekken?
Nou, die zonnevlekken, daar heb
is
ik ook
dit
mooi,
wat je er mee hebt?
Daar heb ik een mooi plaatje van meegenomen. Het zijn dus plekken waarvan de magneetveld... Kijk, bij de aarde hebben we eigenlijk vooral van die magneetvelden die uit de Noordpool komen, dan weer de Zuidpool ingaan. Maar bij de zon, vanwege dat differentieel roteren...
Dat heb ik net geïntroduceerd, Marlijn. Ja. Differentieel roteren.
Dat ene langer draait dan het andere.
Dat is lekemanspraat.
Gaat sneller bij de evenaar, dat is het eigenlijk.
Ja.
Maar daardoor kunnen die magneetveldlijnen die er doorheen lopen, die kunnen een beetje bij elkaar gaan, bij elkaar worden geduwd. Dan ontsnappen ze soms uit het oppervlakte. En dan krijg je een soort van mini-Noord- en Zuidpool uit het oppervlakte. Nou, en op die plekken, daar kan je dus een zonnevlek krijgen.
Ja. Ja, en dat is gewoon, als ik even mag kijken.
Ja, we hebben hele mooie foto's hier liggen van heel dichtbij.
Maar dat is een soort navel, zou ik willen zeggen.
Ja, dat zou kunnen.
Okay.
Ja, ja.
En dan zit daar omheen meer
vlammen.
Vuur of vlammen? Want wat zit hier dan? Ja. Zijn dat ook vlammen?
Ja, zeker. Dus wat er gebeurt, je hebt van die lussen die eruit komen, die er weer ingaan.
Ja.
En langs die lussen kunnen dus allemaal materie bewegen. Nou, dan noem je dat de zonnevlam. Als die aan de rand zitten van de zon, die kun je dus heel mooi zien zitten.
Ja.
Maar als ze dus gewoon op de zonneschijf zitten, als je er tegenaan kijkt, dan ziet het er net een beetje anders uit. En dan kan het dus van die slierten zijn die je dan, ziet.
En hangen daar ook die zonnestormen mee samen dan?
Ja, zeker. Kijk, wat er meestal gebeurt, is dat eerst komt er een soort van kortsluiting op het oppervlakte, waardoor het heel erg heet kan worden. Nou, dan ontsnapt al dat gas naar boven, want het wil toch ergens heen gaan.
Mm-hmm.
Wel via die magneetveldlijn, want ze mogen niet anders bewegen volgens de natuurwetten. Nou, dan doen ze dat, maar zodra er te veel gas in zit, dan kan het zo zijn dat die magneetveldlijnen knappen. En dat ze eigenlijk als een soort van uitbarsting de ruimte ingaan.
Door de druk knappen ze dan, of niet?
Ja, zo zou je het
misschien. Okay.
Ja.
Okay. Nee?
Ik denk het niet.
Nou ik Kashyyyk is heel aardig tegen mij.
Het is gewoon een onstabiele samen. Dat kan gewoon stoppen, denk ik. Ik weet, er is geen druk daar.
Oké, oké. Nou. Ja. Vraag maar, Daan.
Ja, ik wilde toch nog even, want ik zie nog meer hier op de tafel liggen. Zijn er eigenlijk nog vragen rond die zon? Los van alle vragen die wij op je afvuren, maar weten we alles van de zon? Hoe het werkt? We hebben nu een soort lijn getrokken van hoe lang die nog te leven heeft. Maar weten we ook waarom het zo heet is? Weten we ook waarom hij zo draait? Is dat allemaal duidelijk? Of?
Nee, kijk, een van de grote vragen is natuurlijk, wat gebeurt er met de activiteit van de zon? Want dat is wel weer een leuk bruggetje naar, wat doet de zon nou eigenlijk met ons op aarde? Ja. En die zonnevlekken, die zijn dus al 400 jaar geleden, zijn die al door vanaf Galileo eigenlijk, zijn die bijgehouden.
Ja.
En wat blijkt nou? Er zit een soort van activiteitscyclus in van ongeveer 11 jaar.
Ja, dus zien dat er een getal. Sorry.
Ja, misschien is het dat wel. Ja. 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 Maar dus in die 11 jaar, wat gebeurt is, dan is de zon eerst heel stil. Dan zie je bijna niks op het oppervlakte. Dan is het dus wel een saai geel schijfje.
Ja.
Dan neemt op een gegeven moment de activiteit toe. Dus dan krijg je van die zonnevlekken. En dat worden er steeds meer en meer en meer. En dan neemt de activiteit weer af. En dan denk je van, nou, dan zijn we weer terug bij af. En dan gebeurt het nog een keertje. Hè? Dan heb je dus een cyclus van... het blijft dus iedere keer door de geschiedenis blijft het zich herhalen.
Ja.
En als je dus veel zonnevlekken ziet, betekent dat er veel activiteit is op de zon. En daar heb ik dus wat plaatjes van meegenomen.
Oh ja.
En daar zie je dus de zon in allerlei verschillende kleuren. En dan hebben we hier één plaatje waar je dus de mooie gele schijf ziet.
Ja, met in rust.
Een klein vlek. Nou, niet echt rust. Als je heel goed kijkt, dan zie je dat er een stuk of 5 vlekjes kun je daar wel op tellen. Hier een paar en daar. En dat zijn dus actieve plekken. Maar als je nou met een speciale bril opkijkt, om het zo te noemen, een specifieke golflengte, dan kun je dus bijvoorbeeld in het UV, kun je echt zien dat de zon lekker bezig is. Dat hij dus niet helemaal egaal licht uitzendt.
Nee.
En zelfs de corona, daar hebben we ook een paar mooie plaatjes van, kun je zien dat er dus continu massa eigenlijk, aan het uitbewegen is.
Ja, want we zien allemaal verschillende kleurenplaatjes, maar we hebben op allerlei andere details zien. En inderdaad, bij die corona zie je dus eigenlijk is juist de zon als het ware weggelaten en zie je een soort vuurwerkachtige opstelling. Met links en rechts hele mooie vlammen. Maar die kunnen wij niet plaatsen van waarom dat daar nu zit.
Nou, kijk,
of dat voorspellen heeft dus zou nog mooier zijn.
Ja, zeker. Dat heeft dus te maken met die activiteit van de zon. En het leuke is, kijk, we hebben nu natuurlijk speciale satellieten die met zo'n schijfje heel mooi het zonlicht kunnen tegenhouden en eromheen kunnen kijken. Maar dat konden wij vroeger ook al, maar alleen maar tijdens een zonsverduistering. Dus wanneer de maan precies voor de zon zit, wordt het hier lekker donker. En dan kon je dus de corona zien om de zon heen. Ja. Dus toen werd die al voor het eerst waargenomen.
Dat is trouwens totaal toeval dat dus de maan precies even groot als de zon lijkt vanaf ons. Hè? Want dan gaat hij dus helemaal om. Als hij ervoor schuift, de maan, zien we de hele zon niet meer.
Nee.
Precies niet. Gaat precies over. Hè? Maar dat komt alleen omdat de maan 400 keer zo klein is als de zon en 400 keer zo dichtbij staat.
Precies dan?
Ja, dat is gewoon toevallig, toch?
Ja, ja. Het verschilt een heel klein beetje. Hij past ook maar net, hè? Dus soms, want de maan zit dus in een ellips om ons heen. Dus soms staat hij iets dichter bij de aarde en soms weer iets verder weg. En als je net iets verder weg staat, dan krijg je dus dat de maan net niet voor de zon plakt. En dan krijg je een ringvormige zonsverduistering, waarmee net het ringetje van de zon nog te zien is. Ja.
En is dat een spannend moment voor een zonne-expert, de zonsverduistering?
Nou, het is altijd leuk natuurlijk.
Ja, het is altijd leuk. Ik ben er toen bij geweest in Frankrijk. Was
met jou?
Ja, met mij.
Ja, op die berg.
Dat is raar, hè? Ik kreeg een soort jetlag van een dag. Ik dacht opeens, is het. En overal ging de zon op om je heen. Dat vond ik wel te gek. Ja. Heb jij het wel eens gezien of niet?
Nee, ik was toen nog in Nederland.
Oh.
Dus ja, ik had hem maar voor 80% meegemaakt.
Ja. Ja, nee,
en dan wordt het dus niet mooi donker, nee, helaas.
Nee.
Nee. Nee, het werd even helemaal donker. En dan zag je om je heen overal de zonsopgang. Omdat je dus in die schaduw zat. Het was heel raar. En ook de vogels.
Nou, dat vond ik het gekke. Ineens was alles stil.
De natuur wordt stil. Hè?
Ja. Ja. Terwijl die dag, dat was gewoon midden op de dag.
Ik heb nog wel een prangende vraag, want ik denk de hele tijd dat moet toch veel sneller opbranden. Knagende vraag.
Ja.
Je zou toch denken, van er is een enorme kernfusie aan de gang daar binnenin. Dat is in een week is die zon op. Maar er wordt dus maar een heel klein beetje eigenlijk relatief gebruikt.
De zon is heel groot. Zoals ik net al een beetje heb geprobeerd te illustreren. Dit kleine balletje is de aarde. Nou, om een beetje een idee te krijgen hoe groot de aarde is.
Maar dat je 5 miljoen of 10 miljard jaar kan branden, vind ik zoveel.
Ja, dat is veel. Maar dat is dus het verschil tussen de zon en andere sterren. Hè? Stel dat je een ster die wat kleiner maakt, dan staat het vuurtje minder hard, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. En die kunnen wel 25 of 50 miljard jaar oud worden. Terwijl de allerzwaarste sterren, hè, 100 keer zo zwaar als de zon, ja, die kunnen misschien maar een 100.000 jaar leven. Er zit een heel groot verschil in maximale leeftijd die ze kunnen halen.
Ziet, wat zou je nou zelf nog willen vragen over de zon?
Over de zon? Ja.
Nou, wat je zelf zou willen weten nog over die zon. Dat komt er niet meer aan. Snap je waarvan je denkt, nou dat zit me nog dwars.
Nou, waar ik heel erg in geïnteresseerd ben, zijn dus die vlammen. Die uitbarstingen die er plaatsvinden op de zon. Want mm-hmm. we zien dat soort uitbarstingen dus ook bij andere sterren. En kijk, mijn onderzoek waar ik zelf mee bezig ben, dat focust zich dus op die uitbarstingen bij, maar dan niet zonachtige sterren, maar de allerkleinste sterren die we kunnen zien. En die uitbarstingen zijn relatief ook weer veel groter. Nou, we hebben net al kort gehad over waar die planeten zich bevinden. Hè, de exoplaneten, die dus buiten onze zonnestelsel zijn. Ja, moet je je voorstellen, hè, dat je dus een ster hebt, heel ver weg, die veel koeler is dan de zon, misschien maar 3000 graden in plaats van 6000 graden. En dat er een heel planetenstelsel omheen zit, met planeten die ook veel dichterop staan. Ja, wat gebeurt er dan eigenlijk als je daar eventueel leven zou hebben met een ster die continu aan het uitbarsten is?
Ja. Ja,
dus ik ben vooral eigenlijk wel geïnteresseerd in die uitbarsting op de zon. Dus de zonnevlammen die er ontstaan.
Ja.
Ja, dat is wel gaaf, want we hebben het de hele tijd natuurlijk over de zon. Maar dat is maar één van de sterren. Want de volgende, weet jij toevallig uit je hoofd hoe ver de volgende ster van ons afstaat?
Ja, dat is Proxima Centauri en die staat ongeveer op 4 lichtjaren afstand van ons. Ja. Dat... Je het even proberen te relateren. Hè? De zon heeft dus ongeveer 8 lichtminuten.
Ja.
En
we
hebben dan een stap naar lichtjaren, dus 4 lichtjaren. Ja.
4 miljoen.
Nee, 4 lichtjaren.
4 lichtjaar staat hij weg. Oké. Dus dat doet het 4 jaar
van over. 8 minuten naar 4 jaar.
Ja. Dus dan, dat is, heel veel leegte is er ook.
Zeker. Ja.
Maar hebben die dan ook zo'n straling als. Want dat UV, dat is toch van die zon afkomstig? Mm-hmm. Hebben die dan ook UV-straling? Of,
Het heeft een beetje met de grootte van de ster te maken. Want hoe groter de ster, of hoe zwaarder de ster, hoe meer ze eigenlijk stralen, maar ook hoe heter ze zijn. En een hetere ster zendt veel meer UV-straling uit dan een koelere ster eigenlijk. Dus het hangt van de ster af.
Ja. Ja.
Wel gaaf hoor. Ja, ik zit er naar al die sterren. Je hebt ook van die dubbele sterren. Dat lijkt me ook leuk om ergens te wonen waarbij je twee zonnen hebt. Dat kan ook. Vlak bij elkaar, die om elkaar heen draaien. En daar dan weer planeten tussen. Hoe vind je het, Marlijn? Twee zonnen.
Ja, maar je kan ergens wonen, maar je bedoelt niet hier in Breda.
Nee, dat is verder dan Breda.
Ja.
De hele A27 moet je af. Nee, dat is...
Het
is
gewoon ergens anders.
Dat is
ergens, in het heelal.
Ja, maar ik wilde juist even duiden dat het maar een ster is. De zon. Het is onze zon.
Maar zijn er meer zonnen? Ja, wij, natuurlijk. Want als een ster is die ook zo brandt, dan is dat natuurlijk ook weer een zon. Ja. Alleen noemen wij dat de zon. Noemen
misschien
wij
dat
deze
aan het begin
de
moeten
zon.
Zeggen, ja.
Ja, eigenlijk zijn er heel veel zonnen.
Elke ster is een zon.
Ja.
En onze zon is
elke
een ster.
Elke ster is... Nou, zie je, dat had je toch eigenlijk even in het begin moeten zeggen.
Ja. Ik eindig nog eventjes dat hij 1,4 miljoen kilometer doorsneden heeft. De zon. Dus dat was die skippiebal waar we het net over hadden.
Ja, en die kraal. Nou.
En dat dus eigenlijk een soort wankelkernreactor ding is wat de hele tijd waar wij omheen... Vliegen, dat vind ik toch wel mooi. En dat daar al het leven vandaan komt.
Nou, en wat ik ook wel... Ik zie dat natuurlijk omdat ik ook natuurlijk... Rachid met een skippiebal binnen zag komen... als een totaal aan elkaar vastgeplakt geheel. Echt een bolletje. Ja. Maar dat is dus eigenlijk...
Nee, het is echt een gasbol, hè?
Ja, zo'n gasbol. Nou, daar ben ik nou wel... Dat heb ik heel erg geleerd vandaag. Een gasbol.
Ja, mooi. Hey, Rachid, ik dank je ontzettend voor je komst. Je hebt ons heel erg weer in de diepte gegooid. En een nieuw respect voor de zon, moet ik zeggen. Praat ik nog even na met mijn zus. Hallo, Marlijn.
Ja, leuk hè?
Ja, ja. Hartstikke leuk. Ik heb nog een toontelligen.
Ach, Toon.
Leuk hè? Die lees ik vaak voor aan mijn zoon. Die is 9, maar dit vind ik allemaal, dit is voor iedereen ontzettend leuk. Dat is namelijk uit het boek Is er dan niemand boos? De klipdas. Elke avond als de zon onderging, klom de klipdas op een klein heuveltje en riep: niet ondergaan, niet doen. Wil je dat eens laten? Ik waarschuw je. Hij zwaaide met zijn vuisten, sprong op en neer en kreeg tranen in zijn ogen van woede. Maar de zon ging altijd onder. Wel ja, ondergaan, hou er toch eens mee op. En weer ging hij onverrichte zaken naar huis. Zo leefde de klipdas. Tot hij schor was van het schreeuwen en moe van het stampvoeten. Toen keek hij de zon alleen nog maar verwijtend aan, 's avonds op zijn heuveltje. Hij weet wat ik vraag, dacht hij. Hij weet dat hij mij één keer een plezier kan doen. Eén keer op ontelbare keren, dat is toch niks? Maar hij luistert niet. Hij schudde zijn hoofd. Trouwens, dacht hij, is er wel iets dat naar me luistert? Overal om hem heen lag de steppe. De hemel was groot en leeg en in de verte was het laatste restje van de zon achter de horizon verdwenen. Zover de klipdas kon nagaan, luisterde er niets. Mooi, hè? Fragment uit de klipdas.
De klip?
Ja, de klipdas. Uit het boek Is er dan niemand boos? Hij gaat elke dag weer op en, en weer onder.
Ja, daar kan je niets aan doen.
Net zoals Ra.
Ja.
Totdat die gek nokpok, of hoe die slang ook heet. Hè? Weet je wel, die elke nacht in de onderwereld
zich meest. Omheen. Maar ik vind het, ik zie nog even die kraal daar liggen. Hoe treurig dat wij daar dan allemaal op die kraal leven. Ja. En dan hier die skippiebal, waar niets op leeft.
Nee, het is knijterheet. Ja, een derde van de mensen ervaart de zogenaamde fotische niesreflex. Heb je daar ook mee te maken? Ze moeten niezen als ze worden blootgesteld aan zonlicht. Dat heb ik ook. In de zon kijken, dan moet je niezen.
Ja, dan moet je niezen.
Nou, dat bestaat. Ja. Dat is echt iets.
Oh, dat bestaat. Dat is niet een grap.
Nee, fotische niesreflex. Oké. Okay. Nou, ga er weer lekker nog eventjes in staan. Altijd aan de zonnige kant van de straat lopen, Marlijn. Als
tip van de week.
Nou, dat is een beeldspraak. Gewoon hoe je leeft.
Oh.
Marlijn.
als de mensen willen, worden.
Ja, dat is ook heel goed.
Ja, reacties.
Mensen kunnen reageren hierop, neem ik aan.
Dat kan altijd leuk. Vragen, opmerkingen. We staan overal open voor. verrukkelijkewetenschap@kortimedia.nl.
Korti met een C.
Of abonneer u op uw leukste podcastabonnement. En dan abonneer u op onze podcast.
Nee, abonneer u op uw leukste podcastabonnement.
Ik kan het even over door jou daar.
Nee, nou ja,
niet zo flauw.
Op een platform naar keuze.
Op een
mensen,
platform.
Tik dat vinkje aan, abonneer je. En dan krijg je hem ook elke keer automatisch vers in de bus. Op de donderdag heb ik gehoord. En we krijgen hele leuke reacties. En daar heel erg voor bedankt. En dan hopelijk volgende week weer zo'n prachtige gast. En dan hebben we het weer over iets totaal anders. Ja.